Ik lees u nog eens het tekstwoord van deze morgenuren voor. Uit Zacharia 12, het 10e vers. Zacharia 12, vers 10. De profeet Zacharia. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Tot zover. Wij zouden overdenken de belofte van de geest, de werking van de geest en de vrucht van de werking van Gods geest. Wij zijn gebleven bij de werking van Gods geest. En om het verband nog een ogenblik te noemen, wij hebben gehoord van het onuitsprekelijke wonder van Gods genade over een huis waarvan David eenmaal sprak, alhoewel mijn huis alzo niet is bij God. En we hebben gehoord ook enkele dingen genoemd uit de geschiedenis van het huis van David, hoe het zichzelf te gronde gericht heeft door de zonde en de afwijkingen van de Heere. En we hebben ook iets gehoord van de inwoners van Jeruzalem, die tenslotte bij alle boosheid nog deze ongerechtigheid hebben daartoe gedaan, dat zij de zonen Davids ter dood hebben verwezen en hem geen plaats hebben vergund in Jeruzalem, maar hem des doods schuldig hebben verklaard naar hun wet. En daaruit hebben we gehoord wat onuitsprekelijk, dat God over de zulken naar zijn welbehagen niet de geest der dienstbaarheid tot dienstbaarheid barende, niet de geest van deze wereld en van de Satan, maar de geest der genade die van de Vader en de Zoon uitgaat, dat hij die schenkt. En we hebben daarin ook gehoord hoe nu de mens die uit het verbroken verbond der werken opkomt, een ander uitgangspunt heeft dan de genade. Het is alles moeten, het is alles uit Sinaï, zoals de mens dat alles pleegt uit te leggen en te prediken. Maar waar nou de Heere zijn volk, die zijn volk niet meer kunnen zijn hunnerzijds, maar waar hij uit dat welbehagen, ik zal, dat volk bezoekt, daar bezoekt hij ze met de geest der genade. Dat wil zeggen, de Heilige Geest die uit genade om Christus wil geschonken wordt, maar die ook de genade bekend maakt in de zielen, in de harten. En wel in zonderheid die genade, die onuitsprekelijke goedheid, dat God zijn enige liefde Zoon gegeven heeft tot een rantsoen voor zondaren. En uit die genadewerking van Gods geest vloeien ook de smekingen. Het heeft dus helemaal geen zin om elkaar toe te roepen, je moet maar dit en je moet maar dat, want wat wij hebben en doen, dat is alles waardeloos. Maar de vrucht van de geest der genade zijn de genade smekingen. Zo kun je het ook lezen. De genade gebeden. De genade smekingen. Het is ook die werking van de Heilige Geest die om genade doet vragen. Genade doet begeren. En genade roept. Om genade. Ja, en we hebben ervan gehoord, kijk, dat is nou voor een mens verborgen. Of dat hij nou godsdienstig is, of dat hij het goed geleerd heeft of minder goed geleerd heeft in zijn waarneming. Maar dat is nou verborgen. Hij blijft maar tussen de wal en het schip zweven. En er is zo'n arbeid des geestes toe nodig. En dat is ook de arbeid des geestes om hem nou waarlijk te doen verstaan dat het met het huis van David en met de inwoners van Jeruzalem en met mij persoonlijk afgelopen is. Om nu eens recht te mogen verstaan hoe de Heere bij ene held voor Israël hulp beschoren heeft. Intussen, en dat kan een dienstbare nooit zeggen, in die zin, intussen loopt er door deze woorden, dat proeft u, loopt de draad van de eeuwige liefde Gods. Die trekkende liefde des vaders. Er is wel berouw, er komt berouw. Maar nadat zij gebracht zijn geworden eigenlijk tot het geloof. Dat God waarachtig is. Als vrucht van de werking van de Heilige Geest. Daarom. Het is niet zo, hebben we gehoord, ja. Nou moeten wij berouw en spijt hebben. Zo is het in de boekjes die de kinderen te lezen krijgen. Vroeger en nu. Het jongetje is stout geweest en hij heeft spijt. En als hij dan spijt heeft en je zegt het tegen de Heere, dan zal het ook alweer goed zijn. Maar dat is eigenlijk een miskenning van de hardheid en de ongevoeligheid van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Die zijn niet zo gauw geneigd tot spijt en tot berouw. Daar is iets anders toe nodig. De geest der genade en der gebeden. En die werking van die Heilige Geest, die gaat nog verder. En daarom vervolgen wij dit tekstvers. Want er staat geschreven, en zij zullen mij aanschouwen. Ja. Als je nou iets wil weten van het zalige werk van de Heilige Geest in de toebrenging van zondaren, dan moet je daar nou eens op letten. Het wordt hier zo klaar en duidelijk omschreven. Daar zijn zo geen bijmengselen van die mens bij met al zijn kruiperijen en zijn diepgangen die die meent te hebben. Nee, dat is er helemaal niet bij. Maar in die genadewerking des Heilige Geestes, die genade verheerlijkt en predikt, is inbegrepen, is onlosmakelijk aan verbonden het gezicht. Op hen, op de verworpenen, op die grote Davidszoon voor wie geen plaats was in de herberg, voor wie geen plaats was in ons hart, voor wie geen plaats was in de kerk en op de vergaderingen van het Sanhedrin, voor wie geen plaats was in zijn vaderstad, voor wie geen plaats was in Samaria, omdat ze de zwijnen liever hadden dan zijn aanwezigheid, want zij baden hem dat hij uit hun landpalen wilde vertrekken. Terwijl hij zijn handen uitgestrekt had naar een bezetene en in gunst van boven zijn ogen op hem wilde slaan, en hem gezond en bij zijn verstand bracht. O, wat is de mens toch een kind des duivels geworden? Wat is hij toch diep van hem afgevallen? Maar die mens, dat volk, dat huis van David, die geen bestaansgrond kunnen hebben bij God, die eigenlijk eeuwiglijk in het gezelschap van de Satan en zijn metgezellen moesten verkeren, waarvan gelden moet en ze zullen eten de vrucht hunner handelingen, en ze zullen met hun daden verzadigd worden, met al hun vroomheid zonder God en zelfhandhaving in hun wet die zij menen te hebben. Dat er nou zou staan, en zij zullen de Satan gelijk zijn, de Satan in zijn lastering en in zijn haat tegen God. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, als dat mogelijk was: Heere God, u hebt gelijk. U hebt ons teruggebracht naar de soort waar wij bij horen. U hebt ons opgesloten in het huis der bewaring, in die donkere put, die brand van vuur en zilver, waar wij eigenlijk behoorden te wonen. En we zouden nimmer zijn aangezicht meer kunnen of mogen zien, want we hebben zijn aangezicht geslagen en met een doek bedekt. En hij is gekroond met een kroon van doornen. Hij is bespot en veracht. En ik weet wel, eenmaal zegt de openbaring, ziet hij komt met de wolk en aller oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. En Johannes schrijft het ook als hij zag hoe de soldaat de speer in de zijde van Jezus stak. En terstond kwam er bloed en water uit, opdat de schrift vervuld worden. Het is waar. Eenmaal zullen alle geslachten rouw bedrijven. Maar hier gaat het over de werking van Gods geest in de eerste plaats, in de harten van zondaren. Daarom moet je eens opletten, ieder woord is als een gouden appel. Als we het zo mogen lezen, en zij, die ellendelingen, die trouwschenders, die verbondverbrekers, die niet naar recht hebben willen handelen, en die ten laatste zijn lieve zoon hebben buitengeworpen, kruis hem. Die gezegd hebben, wij hebben geen koning dan de keizer. Dat er nou staat en zij, dat kan alleen uit het eeuwig verbond van Gods welbehagen en trouw. Zij zullen. Zullen ze dan tot verandering komen? Zullen ze zich bedenken? Zullen ze het proces tegen Jezus, waartoe men in de geschiedenis al vele malen pogingen heeft ondernomen om dat te herzien? Zullen ze dan het proces tegen Jezus gaan herzien? Wel nee. Maar dit zullen ligt vast in de geest der genade en der gebeden. Zij zullen mij aanschouwen. En deze mij hier, daar wordt mee bedoeld de Messias, de zoon David, die door zijn eigen huis werd buitengesloten. Daar wordt bedoeld hem die van de Vader gezonden is, de Heer Jezus Christus. Ziet ge wel dat het werk van de Heilige Geest is die uitgestort is in ruime mate om de zondaar om te draaien. Om hem het gezicht te richten naar die enige, die beminnenswaardige vorst Messias, de Heer Jezus Christus. Maar ook wat een wonder. Wat een wonder voor wie hierbij ingesloten wordt door de geest der genade en der gebeden. Hij die uitgebannen is en die tenslotte ook ten hemel gevaren is, die nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen, dat deze Jezus die in zoverre verborgen is voor ons oog, dat deze Jezus aanschouwd zal worden. Dat betekent, het heilig evangelie zal hem tekenen en omschrijven. Het zal hem verkondigen. Apostelen en profeten, discipelen die oor en ooggetuigen zijn geweest, hun handen hadden letterlijk getast van het woord des levens en hun ogen hebben het gezien, opdat ook zij, dat zijn degene aan wie ze schrijven, mede gemeenschap moogt hebben met ons, en deze gemeenschap mogen zijn met de Vader en de Zoon, dat hij wordt overgebracht door de Heilige Geest. Hij is wel in de hemel, maar hij is ook hier. Hij is hier in het heilig evangelie, in de verkondiging van Gods woord. Zie eens van hun grote genade, dat de Heer Jezus, die ons wel de rug had kunnen toekeren, voor eeuwig, omdat wij hem niet geacht hebben, en onze eigen weg gekozen hebben, dat hij zich laat zien, dat hij zich laat aanschouwen. En dat er een zekerheid in is, zij zullen mij aanschouwen. En dan niet in de eerste plaats hier als rechter over levenden en doden, zodat voor zijn ontzaglijke majesteit alle knie gebogen zal moeten worden en alle tong zal moeten bekennen dat hij de gezondene des vaders was, de koning der koningen en heren der heren. Nee, maar hier zij zullen aanschouwen in dat korte poosje tussen de wieg en het graf. Hier zullen blinden aanschouwen het lieflijk licht en die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Hier zullen zij aanschouwen de Heer Jezus Christus van de Vader gezonden. Kijk, en dat is hier ook een ogenblik, de kernvraag van dit ogenblik. Zie toch eens, gemeente, er wordt veel gepraat, er wordt veel uiteengezet, er wordt veel verhaald van allerlei dingen, waarbij de mens altijd maar weer de mens in het middelpunt staat. Maar de Heilige Geest is die geest die de mens in werkelijkheid wegvaart in al zijn overleggingen, in zijn bidden, in zijn danken, in zijn vragen en in zijn zoeken, in zijn roepen en zijn klaag. Leert die Heilige Geest dat het Gode niet kon behagen? U zegt misschien, we hebben toch ook gezongen, sla op mijn ellende de ogen. Ja, maar dat is van de Geest. Dat is van Christus. Dat is de geest der genade en der gebeden. Die geest die laat de zondaar nooit rusten in zichzelf. Ook al laat hij de zondaar alle nood bekendmaken bij de Heer. Maar dan voel je nog, het gaat om de Heer. Hij die Israël verlossen zal van al zijn ongerechtigheden. Ja, zij zullen mij aanschouwen. Ja. Dan kun je ook wat een familielid deed, die had ook een oog op hem gekregen. En die had een kind in een kooi in huis met tralies. Een kind wat geen kleren kon dragen en alles aan stukken scheurde, als een beest. Omdat ze in minst geen verstand of iets dergelijks had. Maar dat had hij boven de kooi geschreven op een bordje. Sla op mijn ellende de ogen. Aanzie mijn moeite en mijn verdriet. Want hij had een oog op hem, de Heer Jezus Christus. Dan mag hij dat doen, dan kun je dat doen. Voor je arme kind. Voor de verstandeloze. Voor hetgeen niets is. Zij zullen mij aanschouwen. Zie je mensen. Ik vraag u niet. Heb je dit of dat? Nee. Maar het woord bepaalt ons hierbij. Wat doet Gods uitgestorte geest? Die gaat een oog geven om te zien, een geloofsoog op de Heer Jezus Christus. Zij zullen mij aanschouwen. O, je zou zeggen, hier rommelen de ingewanden van Gods barmhartigheid en van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, van barmhartigheid. Want hij heeft gezegd, ziende hun ellende, hun afwijking, hun onbekeerlijk hart. Hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Maar de Heere heeft het gezien, hoe hij dat doen zou. Al zijn berouw is tezamen ontstoken, zijn hart is in hem omgekeerd. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Sinds ik tot hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. O, zij zullen mij aanschouwen. Zij zullen zien dat Christus van de Vader in deze wereld gezonden is. Dat zullen ze zien. Dat hij de enige is die uit die raad van God voortgekomen is hier. Om vlees en bloed aan te nemen uit de maag Maria. En die weg te gaan van kribbe tot kruis. Ze zullen hem aanschouwen in zijn uitnemende liefde. Waarin hij vrijwillig heeft gezegd, Vader, ik zal het doen. Ik zal naar dat zwarte pesthol gaan waar de duivel regeert. Waar de zondeheerschappij heeft. En daar zal ik naartoe gaan als hun er een uitgenomen de zonde. En daar zal ik u wel behagen doen in dat land van de vreemdelingschappen. O, zij zullen mij zien, staat er. De Heer Jezus zien. Die enige man die een schaduw is tegen de hitte en een zware rotsteen in een dorstig hart. Heb je de Heer Jezus wel eens gezien? Door het woord en de Heilige Geest? Dat hij voor uw ogen geschilderd is door dat heilige evangelie. Dat hij een gestalte kreeg. Ja, dat hij als die waarachtig enige en levende zaligmaker door u wordt erkend. Want er is geen andere zaligmaker. Daarbuiten loopt alles zich te pletter. Of we werken of slapen, maar we zijn even ver. We zijn op weg naar onze uiteindelijk eeuwige ondergang. Zie eens, dat is noodzakelijk, geliefde, om door het geloof te mogen zien op de Heer Jezus Christus. En er staat hier een nadere omschrijving bij van dat aanschouwen en van wat zij zullen aanschouwen. Zij zullen aanschouwen dien die zij doorstoken hebben. Die bekende, die Jezus van Nazareth, die het land doorging, goeddoende. die heilige en reine, vlekkeloze zaligmaker, die goed was, maar die ons aantoonde dat onze godsdienst tot in de kern verrot was. En dat we niet anders beoogden dan de handhaving van ons ik en Gods rechten en inzettingen met onze goddeloze vrome handen naar ons toe haalden, om daarmee te leven en te sterven, terwijl we niets, maar dan ook niets verstonden van de genade, dat hiertoe nou de Zoon Gods in de wereld gekomen is, om die scherven van Gods heilige wet, die wij aan stukken gooien, om die tot de laatste titel en jota op te rapen. Dat verstonden we niet. Maar die zullen zij zien. Die Jezus, die in alles bij ons overkwam als een lastige man, omdat er even iets bij je in beweging komt als die naar je keek. En als hij Gods heilige wet eens een ogenblik voorstelde in de werkelijke betekenis. Als hij zei, maar ik zeg u hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u geweld aandoen. Bid voor degene die u vervolgen. Hij die zomaar aantoont het geraffineerde in ons hele kerkelijke leven, waarbij we allerlei vonden hebben gezocht om de klem van Gods woord te ontspringen. Hij die durfde te zeggen tegen eerwaardige mannen, die dachten, nu zullen we het hebben. Straks zullen we hem of uitmaken voor een antinomiaan, of voor iemand die zichzelf koning maakt, als hij de doodstraf uitspreekt. Toen ze daar kwamen met die vrouw die ze gevangen hadden op overspel. En dat hij in het zand schreef, en dat hij gezegd had, wie van u lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En hij schreef in de aarde. En toen hij opzag, toen waren zij alle gevloden, want er begon iets te branden in hun zielen. Ja, de Heer Jezus bedoelde daar niet te zeggen wie nooit is kwaad gedaan heeft, maar hij bedoelde te zeggen wie hier vrij van is, van dit gebod. Van dat gebod van de zeden, van het huwelijk. Naar de geest vrij van is, nooit één gedachte heeft gehad, denkt de waarde, die treden hierop als rechter. O, hoe fnuikend voor de mens in zijn hoogmoed, hoe bitter ook de godsdienstige mens wanneer hij ontgoocheld wordt. Ik heb het u wel eens gezegd, dat zit niet in mij hoor, dat moet je zo niet zien. Maar ik heb het u wel eens gezegd, waar zijn al die goede bekeerde mensen die wel eens om de hoek komen kijken gebleven? Ze kunnen het niet uithouden. Dat kan geen mens uithouden. Altijd maar weer de mens eigenlijk erbuiten valt. Als hij met alles wat hij pretendeert, vooral als hij zo goed geleerd is, als hij dat alles wat hij meent te hebben, weg moet vallen. Als er maar één ding overblijft, en ze zullen mij aanschouwen, die Jezus, ja, die we zo gehaat hebben eigenlijk van nature, in onze godsdienstigheid, die we in onze geestelijkheid zo veracht hebben, waarvan we gezegd hebben, een vraat en een wijnzuiper praten niet van. Op de Sabbat kunnen ze het nog niet laten, dan zijn ze nog bezig met korenaren te wrijven. Loop maar te wandelen. Die Jezus die zo verschrikkelijk scherp iets kon zeggen van, heb je niet gelezen wat David gedaan had? Nee, toen hij en de mannen die met hem waren. dat hij van de tafel der toonbroden gegeten en genomen heeft, van wie niemand geoorloofd was te eten dan de priesters. Hoe moet je daar nou weer uit? O, aan alle kanten. En zij zullen mij aanschouwen. Ja, maar dit is een ander aanschouwen. Dat eerste aanschouwen wat ik straks zei, dat is zien. En van dat zien zou je mogen zeggen, zien is nog geen hebben. Weet je? Daar alleen van dat zien. Dat is een zien met haat in onze ogen en in onze harten. Dat is een zien met deze gedachte, wanneer zal die mens uitgeroeid worden uit ons midden. En zien we tezamen raad hoe ze hem doden mochten. Die hebben hem ook gezien. Maar het was een beschouwend zien. Het was geen gelovig zien. Dat wordt hier niet bedoeld hoor. Nee, hier wordt bedoeld en ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben in het allerheiligst. Geloof. En dat zien, dat geeft de beschouwers of de aanschouwers het leven. Dat zien is een gelovig zien dat alles meebrengt. Dat is helemaal niet zoals die etalage waar dat kind voor staat te kijken. Kon ik er maar bij? Wel nee. Zo is het niet. Dat is een godsdienstige uitvlucht die geen hout snijdt naar het woord des Heeren. Ze zullen mij aanschouwen door het oog des geloofs die zij doorstoken hebben. Hij komt terug. Die Jezus van Nazareth, het is u uit de handelingen voorgelezen, de bevestiging van dat woord. Merk er toch eens goed op dat Petrus. Hij heeft niet gezegd, je moet dit en je moet dat, maar hij is gaan vertellen wat er gebeurd is. Als Petrus gaat zeggen, bekeert u, dat betekent andersom, mannen, andersom. Zie op hem. Maar als hij dat gaat zeggen, dan is de slag al reeds gevallen. Dan is er al een pijl die in hun hart het doel getroffen heeft. Ze werden verslagen in het hart. Want daar horen ze nou dat woord. Je zou zeggen, ze hebben toch Jezus al die jaren kunnen horen. Ze hebben er toch mee te maken gehad. Petrus kon toch zeggen, jullie weten toch wel wat die Jezus allemaal voor tekenen en wonderen gedaan heeft. Een man, God zonder u, krachtig in woorden en werken. Zo blind zijn wij nu, geliefde gemeente. Het evangelie kan voor ons neus liggen en voor mijn neus. Maar ik kan er niet blij mee zijn, ik kan er niks mee doen. Je kunt wel zeggen, vul je naam maar in, dan is het in orde, maar ik schiet er niks mee op. Het helpt mij niet. Zo blind zijn wij nu voor het heilige evangelie. En als we het uit de verte aanvoelen wat het betekent, dan zetten we al onze stekels al uit. Want uit genade zalig worden, die reine lucht van Gods genade is voor ons stikstof van nature. Daar moet de mens niet van weten. Maar het komt goed, want er staat, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij. Want wat gebeurde er? Petrus ging eens even vertellen door de genade van de Heilige Geest, dat die man die zij overgeleverd had in de handen van zondaar, daar onrechtvaardig om gedood, gekruisigd en gedood te worden, die zij gekruisigd hadden, dat deze man nou door God verhoogd is en dat hij de Heer en zaligmaker waarachtig is. Had Jezus wel eens eerder gezegd, door ik ben van de Vader gezonden. Ik ben de goede herder. Maar een mens, hij merkt er niet op en hij let er niet op. En hij zegt, ik ben de goede herder. En ik ben de deur. En ik ben al bekeerd en ik weet het al. En met mij is al wat gebeurd. Zo praat. Maar om als een hulpeloze zondaar te buigen aan zijn voeten in het heilige evangelie verklaart, daar voel ik helemaal geen behoefte aan. Geen drang. Maar als Petrus dat dan gaat zeggen, de Heilige Geest die wrocht mede, want de Heilige Geest werkt met en door dat woord van de gekruisigde, dan wordt het wel waar. En als ze dat dan hebben gehoord, wat er gebeurd is, die Jezus van Nazareth, die een pest was in hun ogen, dat deze Jezus waarachtig de zaligmaker is, ik zou haast zeggen, wanneer ze in hem geloven. Wanneer ze in hem gaan geloven, dat hij het toch waarachtig is. Dat de schuld aan onze kant ligt, en de genade en de ontferming aan Gods kant. Dan hebben ze het niet te breed meer. Nee. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoten hebben. Ze zullen hem zien als die vernederde. Die zichzelf vernietigende. Maar die door mijn zonde, mijn hatelijkheid, mijn tegenstand bedroefde en verdrukte. Want ik heb hem niet geacht. Ik keerde mij naar mijn eigen weg. Dat is nou het zalige werk van God in de behoudenis van zondaren. Als u daar graag iets over horen wil, kijk dat dan aan je leven. Ze zullen mij aanschouwen. Ze krijgen een oog op die dierbare heren en zaligmaker die doorstoken is. Die zij doorstoken hebben. Want die hangt daar niet om een ander, maar om mijn zonde, om mijn schuld. Zie eens hoe dierbaar deze werking van de Heilige Geest is. En wat dat mee gaat brengen. Dat er nou een gekruisigde Christus, een gedode, ja, maar daarbij ingecalculeerd, een schuldig mens, die ik tegengestaan heb van zonde, omdat ik in hem niet geloofde. Ik geloof in mijn eigen, in mijn bekering, in mijn bidden, in mijn preken, in mijn zingen, in mijn benauwdheid, in mijn vasten, in mijn weg en noem maar op. Daar gelooft de mens in. Hij gelooft niet in de Heer Jezus. Dat is hem onmogelijk. Maar wanneer zij hem aanschouwt, dat staat voor mij als een paal boven water vast. Dan gaat hij ertussenuit. Met heel zijn gewichtigheid. Met alles wat hij erop nahoudt. Als hij aanschouwt die zij doorstoken hebben. Door het geloof. Dan is het ten zijn de Joden niet, Heer Jezus. Die u sloegen en spuwden in het gezicht. Nee. Hij hangt daar niet als een martelaar. Het is geen aanschouwen zoals de dochter Sions. Die zeiden wat zielig. Hoe oud is die? Nog maar 33 jaar en nou al dood. Straks. Aan een kruis. Hij was toch ook zo goed. Hij was toch ook wel goed, ja. Ween niet over mij, zegt de Heer, maar ween over uzelf. Het is een ander aanschouwen. Het is een aanschouwen van hem die naar des vaders raad gekomen is als het lam dat de zonde der wereld op zich nam. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, haar zondaar niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo aanschouw. De middelaar in zijn verzekering. Geliefde. En er is daarin een grote dierbaarheid, maar de vrucht van die geesteswerking, van die aanschouwde borg en middelaar, is tevens verbrekend, vernietigend, verbrijzelend voor de hoogheid. Ze zullen over hem rouw klagen. En dan wordt er een duidelijk kernachtig beeld genomen van een rouw gebruik als er een eerstgeborene sterft. Een enig kind, denk aan de jongeling te na in wat een droeve stoet. En de moeder wedende daarachter een enige zoon, een eerstgeborene. Denk eens in, mensen, ouders, als je één kind zou hebben, al had je er trouwens meer, maar je oudste kind, dochter of zoon, het is nog maar een kind, en die wordt dood bij u thuis gebracht. Wat een intens verdriet is dat. Als dat in je gedachten komt, dat het zou kunnen gebeuren, dan kijk je alweer met andere ogen naar je kind. Alleen de gedachten al. Wat zal er in Egypte ook een verdriet zijn geweest toen die moeder zijn oudste kind dood vonden. Ach, dat is al zo in het gewone leven. Maar nou, de aanschouwing door het geloof, het gaan zien op de Heer Jezus, als vrucht van de genade des Heilige Geestes. Ach, dat brengt ook mee rouw. Ja, het staat een beetje moeilijk geformuleerd. Je zou zeggen, er past alleen een rouwklagen over onszelf. Maar nou staat er over hem. Kan dat dan? Hij sprak toch, ween niet over mij, maar ween over uzelf. Wat zou dat dan zijn? Dan moet je luisteren, want het is waar. Een rouwklagen over hem. Bij het zien op de Heer Jezus door het geloof, verliest de mens zichzelf uit het oog. Een ogenblik. En hij wordt geheel gericht naar die doorstoken borg en middelaar, die daar hangt als een vloek voor de vervloekte. En het is geen meelij in die zin, dat niet. Want hij alleen heeft medelijden betoond, die hoge priester. Maar er is iets van een overdracht in, van hem naar ons, want hij was onze een. En die rouwklagen over hem, weet je wat dat inhoudt? Dat houdt dit in, dat men, en iedereen zijn eigen woord het uitstamelt. Heer Jezus, wat heeft het u toch gekost? Wat heeft u toch willen doen en moeten doen naar het rechtvaardig oordeel Gods? Wat heeft u toch bewogen, wat heeft u toch gedaan om die prijs te gaan betalen? Om zo doorstoken te worden door mensen, door mij, terwijl u eigenlijk de eerstgeborene bent van de vele broeders. Want u hebt eigenlijk alle rechten. U hebt alle rechten, want u bent die grote zoon uit in aan Adam en Eva reeds beloofd. Waarvan Jacob profeteerde, Juda, gij zijt het, uit u zal mij voortkomen. Een eerstgeboren zoon door vele broeders te eren. En ik heb u niet geëerd en ik heb u niet verheerlijkt. Ik heb u nooit gekend, Heer Jezus. Maar nu zie ik u door het allerheiligste geloof. Ik hoor u getekend in het heilige evangelie. En daar zie ik u als degene die gestoken is met 1000 angels. En door 1000 vuursprankels door ons naar u toegeworpen. Daar zie je de hatelijkheid van onze werkheilige natuur. Van onze handhavende natuur. Waarbij we zeiden, dat zal u geen zins geschieden, wees u zelf genadig. Of waarbij we nog grover te werk gingen en zeiden, ik zal mijn eigen weg wel zien, wat ontbreekt mij nog? O, die verdoemde zonde van Adam, dat hij maar niet wil wezen wie hij is. Een bruut die alles verloren heeft, een laag en liederlijk sujet, kan hij niet wezen. Wie denk je wel dat ik ben? Dan komt de mens voor de dag. En dan bedoel ik nou niet burgerlijk, hoor. Burgerlijk. Dan bedoel ik geestelijk, voor God. Je hoeft je door niemand uit te laten schelden, zo bedoel ik het niet. Maar geestelijk voor de Heere God, wie ben je eigenlijk dan? Ben je dan anders dan een bloeddorstig beest? Ben je dan anders? Nee, je bent minder dan dat. Kijk, en al zulke lessen en leringen, die worden opgedaan bij het aanschouwen van de doorstokenen. De rollen worden omgedraaid. Hij draait ons die zo graag onze rug lieten zien. Hij zei, bezuur, hier hoor ik niet. Hij zet ons een slag om en laat ons zien wat we eigenlijk doen. Dat we eigenlijk de Heer Jezus Christus, onze enige redder, de enige, denk eens in, dat we die enige redder nou niet hebben gewild. Er is een rouwklaag over hem. In die zin, wat ik u straks zei, wij hebben hem die jammer aangedaan. Wij hebben hem die straf bezorgd, want het zijn onze zonden. En dat wil ik er expres bij zeggen, want dat kwam zo uit in het volk van Israël, ook in de dagen van Pinksterfeest. Denk alleen niet in de eerste plaats aan die brute zonde mensen. Daar zijn wij natuurlijk geneigd om aan te denken. Dat is ook zonde, daar niet van. Maar iedere minuut dat de mens het uithoudt op zijn rechtsgronden. Iedere minuut dat de mens het uithoudt tegenover zulk ene die we doorstoken hebben. Ieder ogenblik, iedere dag dat de mens in zijn ijdele, werkende natuur vast blijft houden. Ja, maar het moet en het zal en het moet zus en zo. Oh, hij ziet zichzelf niet. Hij ziet zichzelf niet. Ik heb het voor mezelf, maar ook voor een ander nog wel eens gevraagd, als ik wat aan mocht horen. Zeg, o Heere, opent die oude man, al preekt hij dan uw woord, zijn ogen, dat hij u mag aanschouwen. Want hij kent u niet. Dan zou hij zo niet praten. Hij kent u niet. Want als hij u zou kennen, dan zou er uit een andere vat getapt worden. Dan zou er een andere waarheid. Dan gaat die verdoemde Adamiet die op de voorgrond, die steunpilaar, die gaat de modder in, die gaat de kant in. Dan heb je naam in die zin geen klank meer in het Jeruzalem van beneden. Dat is voorbij. Want dan is alles afgelopen. Hoe zou je in der eeuwigheid, ik weet het is onze verdoemelijke aard, maar die moeten door de Heilige Geest ondergehouden worden. Wij kunnen het niet, maar de Heilige Geest die doet het ook. Hoe zou je nog in der eeuwigheid je mond open kunnen doen als dit waarachtig is en je gelooft dat? Ze zullen zien in wie ze gestoken hebben. Die dierbare heren en zaligmaker. Is dan de kroon niet voor eeuwig van ons hoofd afgevallen? Is het dan niet eeuwig waar? Er is geen mens die goed is op aarde, die God zoekt niet tot één toe. Is het dan niet eeuwig waar? God heeft ons bezocht. Maar meer blijft er ook niet over. En het hoeft ook niet, want dit is het grootste. Zie je? Bij dit aanschouwen wordt de waardige dominee, waardige gemeentelid, de waardige en echt bekeerde mens, ja, zoals die dat droomt, wordt met de grond gelijk gemaakt. Dit vernietigt, dit verbreekt, rouwklaag. Want ik heb daar gestaan, in die mensen, hè. In al die dwaze mensen die van nature en in hun godsdienst niet anders konden dan stenen pakken en zeggen, laten we ze doodmaken. Zo gauw mogelijk, hem en zijn ganse aanhang, die secte, ze zullen over hem rouwklagen. Dat is dat dierbare werk van de Heilige Geest, dat hoef je niet te maken hoor. Dat doet de Heere wel. Waarbij hij telkens bij de aan- en bij de voortgang terugkomt en zegt, zie eens op hem. die u voor de ogen geschilderd wordt. Heb je nog wat te zeggen? En dan begint hij te huilen. Dan begint hij te huilen. Dat houdt hij niet vol. Want de geest der genade en der gebeden is erbij. De geest die alles aan de kant schuift als onbruikbaar. En die zegt, kom mee ellendige. Daar hangt hij aan het hout. Wat denk je? Niet voor engelen. Niet voor wetsvolbrengers. Niet voor deugdzamen en braven. Niet voor bekeerden of hoe ze zich ook noemen. Niet voor deugd. Hier hangt hij voor goddelozen die hem het mes in het hart wilden steken. Ja, maar nou kan niet meer dat mes. Nee, dat kan niet. Nee, dat niet. Zo zijn wij ja in onze godsdienst en in Adam en in Caiaphas, ja. Maar waar de geest der genade antwoordt, komt daar niet meer. Daar niet meer. Daar wordt gestameld, allerbeminnelijkste heren en zaligmaker, vriend van tollenaren en zondaren, waarlijk. Gij hebt mijn krankheid op u genomen en de straf die mij de vrede aanbrengt is op u. Door uw striemen wordt mijn genezing. O, daar is rouwklaag over hen. Vanwege onze zonde. Vanwege ons grote gruwelstuk. Dat we nou de genade voorbij gelopen hebben. En de genade ons nochtans wilde aanzien. Ja, geliefde, gij die geteeld wordt in het heilige evangelie. Die door de eeuwige barmhartigheid en liefde van des vaders koorden getrokken wordt. Ik zeg u nogmaals, het gaat niet om uw verhaaltjes. Het gaat niet om alles en nog wat. Hier gaat het over. Heeft die heilige geest der genade. Heeft die u een oog gegeven. Op die Christus die u voor de ogen geschilderd wordt in het heilige evangelie. Want hij doet het alleen. Wij kunnen daar nooit komen. We kunnen ver komen in onze christologie. Met de noodzakelijkheid en de gepastheid. Maar we houden onze reserves vast. Want wij zijn tenslotte mensen met verstand. Maar waar hij dan kwam en komt in uw leven, moet je het dan niet toestemmen? Daar is blijdschap, maar er is tegelijk die bitterlijke bedroefdheid, dat ik vijand van die genade geweest ben, dat ik mijn eigen ogen dichtgeplakt heb. Dat God nou vijanden met zichzelf genoemt, zo geloof ik dat Paulus ook gezeten heeft, in dat huis. Daar heeft hij niet in een wettische overtuiging gelopen, tegen de muren aangevlogen en dit en dat gedaan en kalk gekrabbeld, verre van dat. Ik weet het zeker, daar is hij door de eeuwige liefde bezocht. Ze zullen mij aanschouwen, weet je nog, vriend? Toen je daar zo tevreden stond tussen die arme Stefanus, ja, hij was rijk doodgooide. En je zei gelukkig, één van dat nest is weer opgeruimd. Weet je het nog? Niet dat de Heilige Geest op een sadistische manier verwijt, maar hij stelt het wel voor ogen. Oh, en daar is nou liefde, juist liefde in die geest en die trekkende liefde. Ik weet zeker dat hij daar op zijn knieën gevallen is. In plaats van gebeukt en geslagen tegen de muren. En dat hij daar hem gezien heeft die hij doorstoken had, de Heer Jezus Christus, ook in zijn kinderen, want die had hij vervolgd. En dat er een rouwklacht geweest is, Heer Jezus, vergeef toch al mijn zonden. Ik heb in u niet geloofd, ik heb mijn eigen geloofd. Mijn uitlegging van uw woord en van uw wet heb ik geloofd. Ik heb in de overste geloofd, maar ik heb u niet geloofd. Dat is een droefenis. En dat is geen verbittering, dat is bedroevend. Ja. Daar zie je een mens nou werkelijk zacht gemaakt. Daar zie je een mens komen te drijven op het dierbare bloed. Daar moet de boodschap zijn. Saul, broeder, God heeft mij tot u gezonden, de Heer. Laat u dopen en uw zonde afwassen. Begrijp je? Ja, dat is beter op zijn plaats. Een mens die alles ondersteboven slaat, zou ik zeggen, berg een voorlopige poosje in de cel. Die smerige bruut. Die daar nog denkt dat die hemel en aarde kan bewegen als een tempest. Ja, dat gaat in de godsdienst voor echt voor, maar ik hoef het niet. Maar bij zo een, hè, daar is dat weg. Het was te vroeger wel. Blazende dreiging en moord. Hier niet. Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. En dat geeft de Heer nou aan zijn kerk, zijn gemeente, door die uitgestorte geest naar zijn mate. De een mag er dieper in blikken als de ander. Als u dat leest, maar daar komt het op neer, op de Pinksterdag, weet je wel, die preek van Petrus. En dan lees je, en ze werden verslagen in het hart. Dat is hetzelfde als hier. Ze zullen over hem rouwklagen als over een enige zoon. En over hem bitterlijk kermen. Gelijk men bitter kermt over een eerstgeboren. Maar dat is hetzelfde als wat in de handelingen staat. Ze werden verslagen in het hart. En ze zeiden, mannen, broeders. Wat moeten wij doen? Nou zien we het, nou geloven we het. We hebben ons eigen huis, het huis der zaligheid, gesloopt en in elkaar gegooid. Jezus van Nazareth. Ja, maar het is niet hopeloos. Het is niet hopeloos. Zeg, mensen nog aan toe, heb je kennis aan de liefde Gods? Nogmaals, ik vraag niet naar een verhaal. Maar is dat, heb je zo onder het evangelie en onder zijn heilige doop en avondmaal wel eens mogen verkeren? Dat je zegt, die liefdegeur moet elk tot liefde. De nood, daar gaat hij van de kaart. Daar begint hij al te smelten. Die eraf daalt van die dierbare hoge priester en zaligmaker. En dat voor de zulken die we doorstoken hebben. Nee, we hebben hem niet begeerd en niet op een voetstuk gezet. Dat was hij wel waard hoor. Hij wel. Maar we hebben ons eigen op een voetstuk gezet. Dat is makkelijk als je het ziet. Dat is smartelijk als je ziet op hem. Het is geen duivelse smart van de onwedergeboren verworpen hoor. Die zegt, die brult met een brul. En die zegt, het is afgelopen met me. Hier heb je geld vooruit. Maak er een end aan. En Esau, die wou zijn vader nog proberen om te praten en zeggen. Vooruit heb je nou, hebben toch spijt van vader dat je nou mijn broer. Of zoals Kain die zegt, mijn misdaad is te groot. Ze vergeven, laten we daar maar niet over praten. Ik zit op het ogenblik er meer mee in dat ik straks nog doodgeslagen word als ze weten dat ik een moord begaan heb. Nee. Het is anders. Het is met recht loutere goedheid, liefde komen. Maar ook waarheid zijn des Heeren paard. Hij leidt in het effen recht. En in dat effen recht krijgen ze een oog op dat recht in de Heer Jezus Christus. Oh, daar kun je zo blij mee wezen. Bedroefd en ook blij. Want de Heer werkt door. Om dat vaste fundament onder je wankelende voeten te schuiven. Om je een grond te geven die in tijd en eeuwigheid stand houdt die nooit bezwijkt. De Heere gaat door, tot je laatste snik toe. Want we zijn nog hier op de aarde. Dat betekent de wereld en de duivel en de godsdienst en ons eigen vlees en bloed betwisten tot een uiterste. Maar het blijft waar. Hoe meer oefeningen hoop ik, hoe meer je gevorderd mag worden in die kennissen van de Heer Jezus Christus. Dat je zegt, nee hoor, laat vallen wat valt. Laat staan wat staat, maar nee. Ik heb mijn heil gezien in die enige naam, in die enige borg en middelaar. Aan zijn voeten heb ik mogen wenen, want ik heb hem doorstoten. Maar aan zijn voeten heb ik ook gehoord Israëlitische mannen. Hoor nou eens nogthans. Want er is een bloed, er is vergeving. Bij u is vergeving. En die het zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. En ze werden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt, kostelijke. We zijn geneigd om te zeggen dat was toen. En een Engelsman zeggen, schreef eens, ja, wij kunnen 3000 preken houden en er wordt er nog niet één bekeerd. Ja, maar ja, dat zet ook weinig zoden aan de wal, zo'n uitspraak. Ik zou liever zeggen, mensen, die geest, die is er nog. En de Heere Jezus is er nog. En de Vader, die zijn er nog. En nou zitten we hier nog bij elkaar. Onder het heilrijke evangelie. En nou vraag ik het u, heb je nog wat anders? Moet je eigen nog zoet houden met dit of met dat? Of moet je bekennen, hier stilletjes voor de Heere, ik heb het nooit geweten, maar dat is nou ook mijn weg die ik gehoord heb, iets ervan, want ik kan er zelf niet in komen hoor. Want als de Heere mij erin brengt persoonlijk, dan zou ik niet anders willen dan huilen en wenen. Van blijdschap en van verdriet. Dus het is maar goed dat de mens dat in de dadelijkheid niet altijd proeft en smaakt. Want dan hoef je niks te zeggen. Dan zou je niet meer met elkaar kunnen praten. Ook niet zoals nu vanavond. Maar wel is er die stille blijdschap in die wetenschap. Dat de herder naar zijn schapen heeft gevraagd. Nou ben je dan gelukkig als je dat mag zeggen. Als ik vanavond iets gehoord, dan mag ik ook mee. Daar mag ik ook iets van kennen. Dat de Heere mij, ijverige werker, ijverig standbeeld, dat hij mij van zijn plaats heeft getrokken. En dat hij me iets heeft laten aanschouwen door het geloof. In zijn verbroken vlees en in zijn vergoten bloed. O geliefde, de Heere geef u vermeerdering. In de kennis van de Heere en zaligmaker. Want in hem is een grote schat. Nu en tot in alle eeuwigheid. Als de Heere wil, wilde ik morgen nog iets daarover meer zeggen. Bij u is vergeving. Want dat moeten die mannen met zo'n pijl in haar hart gauw horen. Zo gauw mogelijk. Laat u doop. Draai eigen om, mensen. Want de Heere Jezus is een zaligmaker van zondaren. Amen.